Als u Jacobus hoofdstuk 1 weer opslaat. Zoals u gehoord hebt, is er morgenavond bidstond voor het evangelisatiewerk in Westerlo. En ik denk, wat zou het fijn zijn als u daar was, want Herman zat in die evangelisatie werkgroep. En hij vond het altijd zo moeilijk dat hij de laatste tijd daar nooit meer mee kon werken. En straks kunt u nog kijken, morgenavond. We beginnen om 8 uur, denk ik. Half acht. Ja. En mocht u die lege plaats van Herman in willen nemen in de werkgroep, zou zeer fijn zijn. In 1 Korinthe hoofdstuk 15 komen wij een hele bijzondere tekst tegen, en dat is de tekst die zegt, waarom laat gij u dopen voor de doden? De mormonen hebben dit opgepakt als een praktijk. U weet dat de mormonen, die hebben een enorm archief waar de hele wereldbevolking in staat. Ook uw naam staat daarin. En zij dopen voor de doden. Dat wil zeggen, zij krijgen een bijzondere openbaring dat ze zich opnieuw moeten laten dopen voor een ander. Voor iemand die gestorven is. En zo zijn er dus mensen in het leven die zich 4, 5, 6 keer laten dopen, omdat ze zich laten dopen voor de doden. Als je gestorven bent volgens hun leer, krijg je een tweede kans. En zonder doop kan dat niet. En dan wordt op aarde in jouw plaats gedoopt. Nou, is het totale verkeerde uitleg van deze tekst. Nergens in de Bijbel vinden we zulke dingen, maar heel de mormonen geloof is daarop gebaseerd. Maar wat betekent die tekst nu dan wel? Wat betekent dat als we in 1 Korinthe hoofdstuk 15 lezen, ja, die bijzondere tekst, wat zullen anders zij doen die zich voor de doden laten dopen? Indien er in het geheel geen doden opgewekt worden, waarom laten zij zich nog voor hen dopen? Ja, wat is dat dan? Voor de doden je laten dopen. Wel, in de eerste christengemeente was het zo dat je zondag samen kon komen en dat je kon horen dat er één uit ons midden door vervolging was gestorven. Voor de leeuwen was geworpen. Omgekomen was in de strijd. En dan in die samenkomst stonden er mensen op en zeggen, ik neem mijn plaats in voor deze persoon. Hij is gestorven in Christus en ik wil leven in Christus. En ze lieten zich dopen, niet in plaats van, maar zij wilden de lege plaats opvullen. En dan zeiden ze, wij willen Christus volgen. Christus is zo geweldig. Als mensen hun leven willen geven voor Christus. En zo is die tekst in de context helemaal duidelijk. En zo wil ik ook vragen aan jullie, als we Herman verloren hebben vannacht, dat je daarmee bezig bent. Wat zal dat geweldig zijn. Nu, het thema van de prediking uit Jacobus, de sleutel tot een zinvol leven. Dat is wel zwaar vanmorgen. Als we vannacht bij het sterfbed van Herman stonden. En als we hem komende zaterdag hier in de kerk om 10:30 zullen begraven. En ik ben ontzettend onder de indruk van de jeugd, had deze kerk gehuurd voor een activiteit. Maar ze willen erbij zijn als Herman begraven wordt. Omdat de kinderen van Herman daarbij behoren. Ze hebben natuurlijk veel voorbereid. Dat is heel knap. Vind ik bijzonder. Want als je veel voorbereid hebt en het niet door kan gaan, is dat een grote teleurstelling. Maar we mogen met elkaar gemeente zijn. Een sleutel tot zinvol leven. Als we de afgelopen donderdag een week geleden de moeder van Sonja hebben begraven. En als de vrijdag erop de vader van Els is begraven. Die allemaal hier zijn met verdriet om het verlies van een geliefde. En als we dan zaterdag Herman moeten begraven. De sleutel tot een zinvol 2013. Het wordt echt wel moeilijk dan. Toch. Doet dit. Zet maar de volgende op als je het niet doet. Toch hebben we met elkaar, zijn we een weg gegaan. We hebben gezegd, in Jacobus worden ons heel bijzondere dingen geleerd. In Jacobus wordt er gezegd, houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. In de eerste toespraak hebben we gezegd, er zullen velerlei verzoekingen komen. We zitten daar middenin, allerlei moeilijke dingen op ons leven. Ook ziekte, als we aan Maai denken en Jos. Wat aan moeilijke dingen kunnen op je leven komen. In de tweede toespraak hebben we gezegd, belangrijk is het dat we het voor enkel vreugde houden. En ja, ik was betrokken bij het sterven van Herman. En ja, dan kom je onder de indruk van wat geloof vermag. Hoe gisteren hij stierf rondom zijn vrouw en kinderen. Zingend. Getuigend. Dat is geloof. Dat is zo geweldig. Dat te mogen meemaken. En die realiteit te mogen kennen. We hebben gezegd, houd het voor enkel vreugde. Kunnen we het voor vreugde houden als Herman van ons wegvalt. Als Martha van ons weggevallen is. En als de moeder van de vader van Els weggevallen is. Is daar dan vreugde? Ja, er is vreugde. En verdriet. We hebben gezegd, we moeten ook lief hebben. Die twee houdingen in tijden van verzoekingen. Staat stil als je staat op de kruispunt en na moet denken. Word niet bitter in het leven. Word niet bitter. Maar houd het voor vreugde. Weet dat de Heer je heiland is. En hebt hem lief. En in de volgende toespraak hebben we gezegd. En bid om de wijsheid. Bid om wijsheid. Die is zo belangrijk. En vanmorgen gaan we verder met die. Dit was de wijsheid. En we hebben gezegd toen dat de wijsheid twee fundamenten heeft. Ten eerste, verwerf wijsheid. Zoeken naar. Zoek actief naar wijsheid. Bekijk je programma. En kijk hoeveel je bezig bent met je gedachten vol hoop te brengen vanuit de schriften. Of dat je bezig bent met allerlei bladen van roddel en liederlijkheid. En je leven helemaal vult met onreinheid. Zoek naar wijsheid. En we hebben gezegd, het tweede is de vreze des Heren. Ontzag voor God. En daar gaan we het vanmorgen over hebben. Het beeld van God dat Jacobus aan ons geeft. Dat is een sleutel tot een gezegend 2013. Want dat is zo belangrijk dat we een juist beeld van God hebben. En voordat ik iets daarover ga zeggen, wil ik u eerst een illustratie geven. Prachtig verhaal. Ik heb het niet van mezelf. Het komt van Raffi Zacharias, een van de grootste predikers van deze tijd. En hij vertelt van een avonturier die wil de woestijn inwandelen. Die wil een recordpoging doen, wandelen in de woestijn. Hij heeft zijn rug vol met tassen en allerlei kannen en kruiken vol water. En wandelt en hij weet dat er ver weg een pomp staat waar hij opnieuw water kan pompen. En hij gaat wandelen en de woestijn is kokend heet en hij heeft veel water nodig en in het laatst is al zijn water op. En dan in de verte ziet hij die pomp en hij is blij, maar hij heeft zo'n geweldige dorst. En kom bij die pomp. En ziet dat die pomp inderdaad gebruikt is. Onder die pomp ziet hij, daar is wat groen. En hij pakt de pomp, zo'n ouderwetse pomp, en hij begint te pompen. Maar hij doet het niet. De machet in die pomp is opgedroogd. En er is geen mogelijkheid om water uit de grond te halen. De lucht wordt er niet weggezogen, want er zit ruimte tussen. En hij raakt in paniek, maar herinnert zich Jacobus hoofdstuk 1. En hij verheugt zich dat God een wonder voor hem wil doen. En met dat hij kijkt naar die pomp, ziet hij een brief liggen bij die pomp. En hij pakt de brief in zijn dorst die hij heeft en hij leest. En in die brief staat: welkom bij de pomp. Hier vind je hoe je moet gebruiken. Volg de instructie. Naast de pomp, een meter onder het zand, vind je een fles water. Graaf die fles water op. En hij is zo dorstig. En hij is zo blij. Legt die brief neer. En graaft. En hij vindt de fles. En hij drinkt hem leeg. En terwijl hij krachten krijgt weer, leest hij de brief verder. Als je de fles hebt opgegraven, drinkt hem niet op. Maar vul de pomp met het water wat in de fles zit. Daardoor wordt de machet zet uit, waardoor de pomp herstelt. En als de pomp hersteld is, als je even wacht, pomp dan en het water zal stromen. Drink dan eerst water, zodat je kracht ontvangt. Vul daarna al je kruiken, zodat je verder kunt. En let op, vult die ene fles met water. Doet het de dop er goed op. Graaf een gat van een meter en leg die fles daarin voor de volgende persoon. Leg dan de brief zichtbaar bij de pomp waar die lag. En hij leest en hij kijkt en hij zegt: alles is verloren. Ik ben onwijs geweest. Ik heb niet Gods wijsheid gevolgd. Ik heb enkel gedaan wat ik nodig had op dat moment, zonder te zoeken naar wijsheid, zonder geduld. Duizenden mensen raken totaal verbitterd. Omdat ze zijn zoals deze woestijnreiziger. Enkel maar de noden van het moment, die moeten opgelost worden. En als die opgelost zijn, dan is vaak het einde daar. Zo, wij hebben Gods woord. En wij weten dat wij Gods instructie moeten volgen. En we gaan dat lezen in vers 5. Indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die een alle geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Ja, die Bijbel is zo fantastisch. Want Jacobus leert ons hier dat we een juist Godsbeeld moeten hebben. Hoe denkt u over God? Wat zijn uw gedachten over God? Dit is misschien wel het belangrijkste wat er in uw leven te vernieuwen is. Uw gedachten over God. Laat mij iets vertellen over Job. U kent Job allemaal. Job, een vroom man, zegt de Bijbel. Die met de Heere God wandelde. Had kinderen. Elke keer offerde hij zich voor de kinderen. En sprak hij met de kinderen. Was een fantastische man. En God was trots op hem. God was trots op hem. God spreekt met hem, met de Satan. En zegt, heb je Job gezien? Dat is een bijzondere man. Die leeft in de kracht van mijn geest. En Satan zegt, ja maar kom, die hebben alles. Mag ik hem alles afnemen? En God zegt, doe maar. En Job verliest alles. Zelfs zijn kinderen. En ook zijn vrouw. Die vrouw wordt verbitterd. Die had geen wijsheid. Zocht niet naar wijsheid, zegt Job. Kom, heb op God vertrouwd. Moet je kijken wat je overkomt. Vervloekt hem toch. Dat doet Job nooit. En het is indrukwekkend dat we dan zien dat er drie vrienden bij Job komen. En die gaan daar bij Job zitten 7 dagen zonder een woord te zeggen. Zoals Rudy ons uitgelegd heeft. Je mag gerust bij Chris zijn en met de kinderen zijn. Je hoeft niks te zeggen. Zij gingen daar zitten, indrukwekkend, 7 dagen. En in die 7 dagen kom Job in grote nood. En snap niet wat er gebeurd is. Wij weten wat er gebeurde. Maar Job weet dat niet. En die zegt, Heere God, wat is dat? Was ik maar niet geboren? Was ik maar doodgeboren? Maar dit leven, dit is toch te zwaar voor mij. En de vrienden horen dat. En de vrienden van Job hebben een heel apart beeld van God. Die zeggen, als jou iets overkomt, iets zwaars overkomt, dan is dat omdat jij in je leven iets gedaan hebt wat niet deugt. En ze beginnen Job te beschuldigen van stelen, van liegen, van de weduwe te verwaarlozen, van met jonge vrouwen te gaan. Nou, alle zonden die God verbiedt. En ze zeggen, Job, jij hebt een dubbel leven. En Job zegt, dat is niet waar. Ik heb geen dubbel leven. Ik ben oprecht. Ik heb altijd met God gewandeld. Ik heb de weduwe verzorgd. Ik heb nooit een andere vrouw aangekeken en haar begeerd. Ik heb mijn geld niet egoïstisch voor mezelf gebruikt. Ik heb het voor anderen gegeven. Maar zij hadden een beeld van God. En dat beeld, dat zij, als iemand iets overkomt, is dat een straf van God. Een straf van de God. God kijkt naar je. En als God iets ziet wat niet deugt, pakt hij je. Zo dachten zij. De vergeldingstheologie. En later, als Job weer hersteld is, dan moet Job voor die mannen bidden. En God komt bij die mannen en die zegt, jullie hebben verschrikkelijk gesproken tegen Job. Dat wil niet zeggen dat alles wat zij zeiden niet een waarheid had, maar zij hadden een totaal verkeerd beeld van God. En ze zeiden het tegen een verkeerde man op een verkeerde tijd. Dat is erg. Wat voor een beeld van God heb je? Hoe denk je over God? Is dat beeld gevormd door een afgod? Door een beeld? Of is dat gevormd door de schriften? Is dat in balans? Oh, dat is zo belangrijk. Ja. Nou, Jacobus doet dat prachtig. Jacobus zegt, indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan alle geeft. Eigenlijk staat er, lieve mensen, ik ken God en God is een gevende God. Zo staat het. Een gevende God. Nou, wat bedoelt Jacobus? Bedoelt Jacobus dat God uitsluitend een gevende God is? Nee. Maar Jacobus bedoelt dat God ten alle tijden een vergevende God, een gevende God is. Niet ver, een gevende God. God geeft. Nou, God is veel meer. God is alomtegenwoordig. God is almachtig. God is heilig. God is genadig. Allemaal grote waarheden. God is een God die toornt. Maar altijd is hij ook een gevende God. Als we dan vannacht zo bij Herman waren. En dat enorme moment meemaakte dat hij uit zijn huis werd weggedragen. Wat een moment was dat. Kunnen we dan geloven dat God een gevende God is? Kunnen wij, als wij in verzoekingen komen en als we daar stilstaan, geloven dat God geeft? Neemt hij niet alles van ons af? Heeft hij niet Herman afgenomen van Chris en van zijn kinderen? Geloven wij in de schriften? Gisteravond zagen we dat. Wat een geweldige getuigenis. Zo alle kinderen rondom het bed, toen Herman net gestorven was. God prijzen. U bent een gevende God. Wat heeft u veel gegeven in onze vader? Wat heeft u veel gegeven in mijn man? En wat gaat u in de komende tijd aan ons geven? Oh, wat een indrukwekkende houding. Wat is het geweldig christen te mogen zijn. Een gevende God. God geeft. Soms moet God iets afnemen van ons om te geven. Maar dit is zijn intentie. Hij wil geven. Deze man in de woestijn, die had geen geduld. Zijn nood was groot en ik veroordeel hem niet. Zo vaak heb ik hetzelfde gedaan. En gelukkig is elk verhaal is maar gedeeltelijk waar. Bij hem was het fataal in de woestijn, maar bij ons is het nooit fataal. God is altijd groter. En God geeft. En wat gaat God geven? En zo staat het er, wat hij zegt. Dan bidt hij God daarom, die aan alle geeft. Eenvoudig weg. Eindelijk staat daar overvloedig. Zonder terughoudendheid. Dat betekent het. Overvloedig. Als deze man de brief had gelezen, dan had hij zijn waterkruiken gevuld. En dan had hij die fles onder de grond gestopt. En na de volgende die kwam, die zijn leven had hij gered. Oh, wat is het goed om met de Heere te wandelen. En te weten dat ons leven een middel is in zijn hand om een ander te zegenen. Wat is het geweldig als je de gevende God kent. Want dan ga je zelf geven. Dan word je een overvloeiende beker. Hij geeft in overvloed. En zo hebben we gisteravond of vannacht zoveel ontvangen van Chris en van de kinderen. Wat was dat een overvloeiende beker van vreugde. En we weten best dat het intense verdriet gaat komen. Dat het heel moeilijk zal zijn om verder te gaan. Maar dit houden we vast. God, u bent een gevende God. U geeft. Dan moet je eens kijken wat hij zegt in vers 16. Dan zegt hij, dwaalt niet, geliefde broeder. Pas op, zegt hij. Je moet niet een verkeerd beeld van God hebben. Ons volk is opgegroeid met deze tekening. Een God die alles ziet. En een God die je de verantwoording roept. En 50 jaar geleden was ons volk een rustig, gezapig volkje. Dat wandelde in, ja waarin, in angst voor God. Nu hebben we God verlaten. En nu doen we alles wat God verbiedt. Wat was er? Ja, God is niet dit. God ziet mij inderdaad. God ziet mij totaal, alle details. Maar wij staan in de stroom van genade. Terwijl hij alles ziet. Je mag alles aan God vertellen. Als je het maar nooit doet als dat God vergelden zal. Dit overkomt mij van dit. Dat wil niet zeggen dat God niet tuchtigt. Maar als hij je tuchtigt. Als hij moeilijke dingen in je leven brengt, wil hij je iets geven. Jozef kende dat principe. Toen Jozef in de put zat, toen zei hij, nu is mijn leven gedaan. En hij werd eruit gehaald. En hij werd op de markt gezet en Potifar kocht hem. En hij werd bij Potifar in het huis een slaaf. En hij werd de beste slaaf. Potifar was gelijk helemaal weg van hem. Potifar zijn vrouw was verliefd op hem. Omdat hij zo geweldig zijn best deed. Wat was het geheim van Jozef? Hij kende een gevende God. God die geeft. Terwijl hij alles verloren was. Zijn vader verloren. Zijn broers verloren. Alles was hij verloren. Zijn bekendheid verloren. Maar hij wist, God, u bent een gevende God. Ik begrijp niets van wat mij overkomt. Maar u bent een gevende God. En God heeft hem na verloop van 22 jaar koning gemaakt. Zodat hij een overvloeiende beker werd. Hij heeft duizenden schuren gebouwd. Vol met koren. En hij heeft het volk van Israël gered. Zo heeft hij ook ons gered. Want de Messias moest komen uit het volk van Israël. En Jozef is daar een sleutel toe geworden. Omdat Jozef een gevende God kende. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Iedere gave die goed is en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder. Van de Vader der lichten. Prachtig vind ik dat. Toen die man daar voor die pomp stond, toen las hij dat. En zegt hij, wauw, fantastisch. En hij las niet nauwkeurig. Hij dacht, God wil mij helpen om het record te breken. Fantastisch. En ik drink en ik loop verder. En ik heb het record woestijn wandelen in mijn zak. Maar dat wilde God helemaal niet. Dat was zijn goesting. God moet soms heel veel van onze eigen goesting van ons afnemen. Laat me even iets zeggen tegen de jonge mensen. Lieve jonge mensen. Hier staat een man van 62 jaar. Een man die 40 jaar is getrouwd. Nooit een andere vrouw heeft aangeraakt. een intense vreugde voor mij en voor mijn vrouw. Intense vreugde. Is niet mijn verdienste. Ik ben precies als ieder ander. Ik heb de goesting gehad. Ik heb fouten gemaakt. Ik heb bij God moeten roepen om mij te bewaren. Allemaal gekend door mijn leven heen. Maar God had een brief bij de pomp gelegd. En in die brief stond: ik ga je iets geven, iets indrukwekkends geven. Als je nu bereid bent de hele brief te lezen. En ik mocht die lezen, dankzij mijn ouders. En ze zeiden mij: pas op voor de leeuw van de seksualiteit. Bewaart hem. In trouw. En in heerlijkheid. Een geheim tussen je vrouw en jou. En door genade hebben wij dat mogen doen. We leefden ook in een andere tijd. We zullen ook nooit veroordelen, jonge mensen, als het fout gaat. Maar drink niet die fles op die je opgraaft een meter onder de grond. Maar gooi hem in die pomp, opdat die pomp gaat water geven. Gooi hem in die pomp. En dan mag je drinken. In overvloed mag je de weg verder gaan. En dan mag je anderen tot zegen zijn. God is een geef, dwaalt niet. God is een gevende God. Nooit in de verleiding komen. God, u neemt mij iets af. Ik word bitter. Net zoals Armstrong zei, de wielrenner. God bestaat niet, anders had ik mijn ballen nog, zei hij. Die had teelbalkanker. God bestaat niet. Bitter. Toen is hij begonnen met de fietsen. En toen heeft hij de kanker overwonnen. Dat is de termen die tegenwoordig gebruikt worden. Een verschrikkelijke term. Niemand overwint de kanker. Als wij die overwonnen hebben, dan is dat een genade. Maar hij heeft het gedaan. Met leugen en bedrog. En nu is hij gevallen. En gaat door met liegen en bedriegen. Omdat je bitter wordt in het leven. En zegt: God neemt af. Dwaalt niet. God is een gevende God. En elk geschenk komt van de Vader der lichten. Hoor je dat? Het beeld wat Jacobus had van God is een Vader. Der lichten. Die de hemellichamen geschapen heeft. Die de duisternis hebt doen wijken. Die God komt in je leven. En die laat de duisternis in je leven wijken. Waar je aan vast zit. En dat is net een ervaring van dat hij je afneemt. Net of hij alles afneemt van je. Maar is niet waar. Geloof. Die zegt: het is zwaar. Maar God heeft iets te geven. Ja. Toen ik vannacht daar zo stond, toen dacht ik: ja, Heer, nu moet ik morgen daarover spreken. Wat geeft u nu toch eigenlijk? Bent u nu een gevende God? Is Herman ons niet dierbaar geweest? Is de moeder van Sonja niet dierbaar geweest? Heeft ook Els, haar vader, niet die dierbare kanten gekend? Ja, God geeft. Wij zijn zo klein. Jozef wist dat. Na 22 jaar zag hij het. Wat heeft God wonderlijk gegeven? Na 40 jaar zien wij het. Wat heeft God wonderlijk gegeven? Jonge mensen, jonge mensen. Alsjeblieft. Drink die fles niet op, voordat je de pomp hebt nat gemaakt. Want ja, de bloesem wordt geplukt. Het leven mist zijn vreugde. Als je gaat op de weg van je goesting. En niet dat je het geschenk van de Vader der lichten aanvaardt. Oh, wat is dat belangrijk. God is een gevende God. Dat is zijn natuur. En God eenvoudigweg zonder verwijt. Vader der lichten, ja. En dan staat er, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Oh, dat vind ik ook zo prachtig. Toen die man daar voor die pomp stond en gedronken had en blij was en de brief pakte en las, raakte die diep en diep in de put. God nooit. God raakt nooit in de put. God doet nooit iets wat hij corrigeert. God kan niets leren. Want God heeft alles. God kan geen fouten maken. Nee. Hij is een vader der lichten, bij wie geen verandering of zweem van ommekeer. En dan zegt Jacobus, nu zal ik je vertellen wat de grootste gift aller tijden is. En dan zegt hij, na zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht door het woord der waarheid. Dat is het grootste wat je ooit kan krijgen. De wedergeboorte. Dat is indrukwekkend. Dat is indrukwekkend. Als je dat kent in je leven, dan is het troost. Er is geen troost in mooie teksten. Er is geen troost in mooie boekjes. Er is geen troost in prachtige bloemen en in mooie foto's. Dat kan ons wel oppervlakkig troosten. Maar de werkelijkheid is hardnekkig. Er is geen troost. Maar hierin is troost. Als wij geboren zijn uit God. Wedergeboren door zijn kracht. En dan staat er om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. Ja. Deze man, al had hij die fles opgegraven en in de pomp gedaan, dan had hij zelf een onvoorstelbare zegen gekend van alles te kunnen vullen. En had hij zijn weg met vreugde gegaan, wetende dat de volgende reiziger ook gered zou worden. Wat een vreugde is dat. Nu ging hij verder. Wetende dat elke stap dichter bij de dood kwam. En wetende dat de generatie na hem zal omkomen in de woestijn. Omdat ze valse hoop hebben. Omdat de fles er niet meer is. Oh, wat is dat belangrijk. Zo, hoe denk je over God? Is God in je leven een gevende God? Geeft hij je? Of is door de levenservaring God een nemende God van je geworden? Als hij een gevende God is, gezegend ben je. En velen zullen door je gezegend worden. Als hij voor jou een nemende God is, dan ben je de beklagenswaardige van allemaal. Hier in de kerk. Want we weten niet wat je in 2013 gaat overkomen. Jacobus is realistisch. Er komen vele verzoekingen. Maar God, hij geeft. Zo willen we deze dienst afsluiten. Een enorme dienst. Waarin we getuigen zijn van het heengaan van een geliefde diaken. Herman. En de volgende dienst hier zal zijn wanneer die voor de laatste keer in ons midden is. Hier. In de kerk. Volgende week zaterdag. Om 10:30. En willen we spreken over de gevende God. Die het kostbaarste wat de familie van Looy had nu schijnbaar afneemt. Maar ons geloof in de gevende God zal zegevieren. God zegen je. Amen. O Vader, Openbaar uzelf in al uw heerlijkheid aan ons. We danken u voor deze geweldige woorden van Jacobus, dat u een gevende God bent. En we weten dat in ons hart veel begeerte zit. En als die begeerte niet voldaan wordt, dan ervaren wij u als een God die alles van ons afneemt. Een God waar we niets van mogen. Een God die ons wil plagen, die op het puntje van zijn stoel zit om toe te grijpen. Maar u bent een gevende God. U geeft het kostbaarste. U geeft licht in de duisternis. En u heeft dat licht laten schijnen in onze harten. En zo willen we ook deze week ingaan. Ons voorbereiden op de begrafenis van Herman. En de troost vinden voor Sonja en voor Els en voor Mai en voor allen die lijden. Want u bent de gevende God. We zien uit naar uw gave die van boven komt en die heilig is. Geprezen zij uw grote naam. Amen.